De derde collecte is vandaag bestemd voor diaconaat en hulpverlening. Volgende week voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 84, vers 1 en vers 5. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen, om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En ook het vijfde vers, Psalm 84, 1 en 5.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij luisteren samen, gemeente, naar de lezing van de wet van de Heere. En in aansluiting aan de lezing van de wet van de 10 geboden willen wij zingen uit Psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. 9e van 119. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de schriftlezing. Die komt deze morgen tot ons vanuit het evangelie naar Lucas, 4e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 29. Lucas 4, vers 16 tot en met 29 is de schriftlezing. En dat na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 119, het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar reden gegeven had, zat hij neder, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen, en zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: Voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidones, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke een stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen.
Tekst voor de prediking, gemeente, is dit hele gedeelte, en u zult begrijpen dat ik in de prediking alleen de hoofdlijn van deze uitvoerige geschiedenis kan bepreken. En ik zie dat het slot van de tekst een beetje anders is dan ik gedacht had. Althans, dan aangegeven staat, dat is mijn fout. Lucas 4, vers 16 tot en met 30. Er hoort dus één vers bij. Lucas 4, vers 16 tot en met 30. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Het hele gedeelte is zojuist gelezen. Lucas 4, vers 16. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat om in de synagoge, en stond op om te lezen, tot en met vers 30. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Willen we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en ook voorbeden doen? Laat ons samen bidden. Heer, het kan zo gemakkelijk gezegd worden en zo gewoon klinken: wij zullen bidden. Maar wie van ons weet te bidden zoals het behoort? We komen soms in onze persoonlijke gebeden, maar ook in onze gebeden in de openbare eredienst erachter dat we niet weten te bidden. En daarom is het allereerst nodig die Heilige Geest die genoemd wordt in de Schriften, de Geest der genade en der gebeden. Leer u ons bidden. Leg u ons de woorden in het hart en op de lippen, en zamel u de noden van de gemeente in, opdat we tolks zijn van de gemeente, ook al kennen we de gemeente maar zeer ten dele. Want u, Heere, kunt dat in de eredienst geven. Werkvloer van de Heilige Geest. de geest van het woord en de geest van de gebeden en de geest van het psalmgezang en de geest van de dingen die in de eredienst gebeuren mogen. En we bidden, geef ons dan ook niet alleen een genade om het, de noden van de gemeente te vertolken, maar wil u ook genade geven om uw woord te bedienen. Het is een wonder dat uw woord bediend mag worden. Midden in deze wereld die geen behoefte heeft aan uw woord. Dat is nooit zo geweest en het zal in deze bedeling ook nooit zo worden. En toch, u laat het woord verkondigen tot wie u wil en waar u wil. U zendt verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En heren, nu worden we geroepen vanmorgen het woord te bedienen. Het woord wat gaat over het soevereine van de genade en het vrije van de genade, maar ook van allerlei reacties op de prediking van die genade. Geef dat we de boodschap verstaan, de onthutsende en onthullende boodschap. Want ons wordt duidelijk wat ongeloof nu eigenlijk in zijn kern is. Heren, dat we niet aarzelen om ook maar in die spiegel te kijken en ons te verootmoedigen. Zeker wanneer we u niet kennen en vreemdeling zijn van uw genade. Dat we klein worden en verslagen van hart onder de prediking die ons aanwijst waar het bij ons aan ontbreekt. Maar ook als we u kennen mogen, dan is het ware geloof geschenk van u, gevoed door u, toch ook in ons leven altijd vermengd met klein geloof en ongelovigheid. Want we zijn van die dwarse en dwaze mensen. Heere, reinig ons van al dat verkeerde van dat vleeselijke. En voed het nochtans van het geloof. En wil u geven dat we op hem mogen zien, die hier de lippen opent om in zijn eigen vaderstad het evangelie van de genade te verkondigen. En op wiens lippen enkel genade is uitgestort. Dat we in zijn woorden het heil van het evangelie van genade mogen horen. Vrede voor vijanden. Genade voor opstandelingen. Bevrijding voor gevangenen. Het aangename jaar voor mensen die gebonden zijn. Heere, laat dat ook zo gebracht mogen worden en zo gezegend mogen worden door uw Heilige Geest, dat dat wat in het evangelie gezegd wordt, ook gebeurt. Want zo wilt u uw woord toch gebruiken. Uw woord is niet alleen maar een klinkend woord, maar ook een geschiedend woord, een gebeurend woord, een woord met kracht. En laat zo de prediking ook mogen zijn, in betoning van geest en van kracht. We zegen de hele gemeente. We dragen allen aan u op. We bidden u, Heere, of u in de gemeente wilt werken met uw Heilige Geest. En of u vooral het woord van de prediking wilt zegenen. Het werk in het pastoraat, de catechese, alles wat door onze broeder Arnouds en de kerkenraad gedaan mag worden. Alles wat ook in verenigingsverband gebeurt. Heere, laat het instrumenten mogen zijn in uw grote goddelijke handen tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot eer van uw naam. We bidden u voor allen in de gemeente die moeilijke wegen gaan of bijzondere omstandigheden kennen. We denken aan zuster Vlieger Mulder en zuster van de Weert Mulder, die mee moesten maken dat een broer en zwager overleed in de leeftijd van 75 jaar... U weet dat, wat dat voor hen betekent en binnen de hele familiekring betekent. Heren, wil u geven dat ze in rouw en verdriet hun harten mogen opheffen tot u, de levende God. En wil u, bij wie alleen troost te vinden is, ook de troost schenken die naar het woord van de profeet Jesaja, naar uw heilig woord, meer is dan wat een moeder ons kan geven. We willen broeder J. Vinke aan u opdragen, die nog ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Heren, u kent zijn omstandigheden en u weet wat er schuil gaat achter dat kleine woordje, nog ernstig. Wil u in de omstandigheden van hem en allen die zich met hem verbonden weten, bijzonder nabij zijn. En geef kracht, genade en hoop. En wil u geven dat er nog wonderen mogen gebeuren. Wonderen van herstel indien dat mogelijk is. Maar wil u vooral geven dat het wonder van uw genade verheerlijkt mag worden. We dragen broeder M. Kroneman aan u op die morgen maandag geopereerd zal worden. Wil u met hem gaan, heren, laat de operatie gezegend mogen worden. Wil u hem er doorheen helpen. En wil u geven dat zijn verwachting alleen van u de heren mag zijn. We danken u ook dat onze broeder deze week herdacht dat hij 25 jaar in dienst mocht zijn bij hetzelfde bedrijf. En willen hem en zijn vrouw en allen die hun lief zijn heel bijzonder in dit moment aan u opdragen. Wil uw grote naam ook danken, heren, dat zuster van Zonneveld, die onderzoeken onderging, deze week uitslagen mocht krijgen die verblijdend waren. Erge zorgen zijn weggenomen, al blijven er nog zorgen over. En we bidden u, wil u bij haar zijn, haar verder op de weg sterken en laat het nochtans van het ware geloof en de kracht van uw genade en ondersteuning met haar mogen gaan en wil haar zegenen met uw genade. Zegen ook onze ambtsbroeder en onze vriend dominee van Zonneveld die op het ogenblik thuis is, aan huis gebonden ook is. Wil u hem zegen bereiden op deze zondag en geeft dat hij naar de liefde van zijn hart, en laat dat mogen zijn, binnen niet al te lange tijd toch weer uw woord mag bedienen. Wil u hen samen gedenken met allen die hun lief zijn. We dragen alle dienaren van het woord aan u op, heren. Bijzonder ook dienaren van het woord die ouder worden. Wil u bij het ouder worden en als de dingen misschien niet meer zo gemakkelijk gaan als 30 jaar geleden of 40 jaar geleden, wil u dan bijzonder nabij zijn en wil u, zoals de psalmdichter het zegt, in de grijsheid sterken en de kracht van uw genade laten schitteren. We denken ook aan jonge dominees die aan het begin staan, aan theologische studenten, aan hen die zich voorbereiden op het ambt en die soms met vragen lopen, ook vragen over: zal ik het aankunnen? Het werk in de gemeente in deze tijd die steeds chaotischer en ingewikkelder lijkt te worden. Heren, wil u hen de wijsheid geven. En laat vanuit de prediking van hem die de mond der waarheid is en ook de mond der genade is, ze onderwezen mogen worden in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Dat bidden we voor ons allen. Want zoals we hier zijn, zo jong als we zijn, ook al zijn we misschien nog heel klein, we hebben allen datzelfde nodig, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap in en met de Heilige Geest. Heren, wil die vanuit de prediking van uw woord vanmorgen vanaf de kansel laten druppelen, laten stromen en laat ons hart geraakt mogen worden. Dat bidden we niet omdat wij dat waard zijn. Wij moeten belijden dat we zondige mensen zijn. En zonde is in zijn diepe pit en kern opstand tegen u. Onwil. Verzet. Heren, wat is dat erg. En wat kunnen uw kinderen, als ze dicht bij uw woord leven, daar veel verdriet over hebben, ook bij het ouder worden. Maar wil u midden in onze zonde en ondanks onze zonde met uw genadige heerschappij werken? Dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Psalm 89, vers 9, 13 en 15 zingen we samen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Dat is het 9e en ook het 13e en het 15e vers van Psalm 89. Psalm 27, vers 7 zingen we aan het einde van de prediking na het amen. 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, vers 7. Een van de grote gevaren, gemeente, voor de kerk van alle eeuwen is dat we de genade goedkoop maken. Goedkope genade, wat is dat eigenlijk? Wel, dat hangt altijd samen met goedkope gedachten over de zonde. De zonde, ja, nou ja, wat is dat eigenlijk? Dat doet iedereen toch? En natuurlijk, als je gezondigd hebt, staat in de Bijbel, dan is er vergeving. Dan wordt het een soort wiskundesommetje. Geestelijke wiskunde, voor zover dat bestaat natuurlijk. Ik ben een zondaar. God is genadig, streep eronder, plus ervoor. God is genadig voor mij. Dan maak je de genade goedkoop. En genade is niet goedkoop. Het heeft het allerduurste gekost wat op deze wereld te vinden is, namelijk het bloed van Christus. Bovendien, de Heere Jezus Christus maakt duidelijk dat genade niet zomaar iets is. Dat wij geen recht op hebben. En dat genade soeverein gegeven wordt. Wel mild en ruim en vrij, maar ook soeverein. En eigenlijk loopt dat oude woord soeverein door heel deze geschiedenis heen die vanmorgen voor ons ligt als stof voor de prediking. Soevereine genade. Soevereine genade, wat is dat? Dat is dat de Heere genade geeft en dat de Heere ook genade geeft op zijn manier en op zijn wijze. Laten we naar luisteren. Christus en de boodschap van soevereine genade in Nazareth. Let op drie dingen. Op zijn soevereine uitleg van de tekst. Heden is dit woord in uw oren vervuld. In de tweede plaats op zijn soevereine toepassing van de preek. En dan gaat het over die voorbeelden uit het Oude Testament. Tot niemand anders is Elia de profeet gezonden dan tot de weduwe van Zarfat. Hier heet ze Sarepta Sidonis. En tot niemand anders werd Elisa gezonden dan tot Naaman de Syriër. En tenslotte zijn soevereine afscheid van de stad. En door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging hij weg. Jezus spreekt de boodschap van soevereine genade in Nazareth. Zijn soevereine uitleg van de tekst, zijn soevereine toepassing van de preek en zijn soevereine afscheid van de stad. Nazareth, dat is de plaats waar de Heere Jezus is opgegroeid. En over die tijd in Nazareth lezen we eigenlijk nauwelijks iets in de Bijbel. De hele jeugd van de Heere Jezus Christus wordt overgeslagen in het Nieuwe Testament. Enkel en alleen dat voorval dat hij als 12-jarige jongen met zijn vader en moeder in Jeruzalem was tijdens het paasfeest wordt redelijk uitvoerig beschreven, maar dat is het dan ook. We weten over de eerste 30 jaren van het leven van de Heere Jezus, zijn leven in Nazareth dus, eigenlijk helemaal niets. Maar dan wordt de Heere Jezus Christus op ongeveer 30-jarige leeftijd gedoopt in de Jordaan. Staat in het vorige hoofdstuk beschreven. En bij die doop in de Jordaan vindt iets plaats wat je zou kunnen noemen zijn officiële aanstelling, zijn publieke aanstelling als leraar in Israël, als Messias der Schriften. De hemel gaat open en God spreekt, deze is mijn geliefde zoon. En als Jezus opkomt uit het water, dan is het een duif die het teken is dat hij gezalfd wordt met de Heilige Geest. En dan trekt hij het land rond. Van het zuiden in de buurt van Jeruzalem en Jericho waar hij gedoopt is. Naar het noorden, naar Galilea waar hij het woord verkondigt in de synagogen. Waar hij wonderen doet, dat lezen we dan wel niet zo duidelijk bij Lucas. Maar als je schrift met schrift vergelijkt is het duidelijk dat de Heere Jezus het land doortrekt. Terwijl hij het evangelie predikt en wonderen doet. En uiteindelijk komt hij terecht in Galilea. In de stad waar hij opgegroeid was, in Nazareth. En naar zijn gewoonte gaat hij naar de synagoge. Sommige mensen hebben zich afgevraagd, waarom staat dat erbij, naar de synagoge? Dat was toch heel gewoon? Ja, natuurlijk. De Heere Jezus was gewoon om naar de synagoge te gaan. Maar waarom zou dat niet eens een keer genoemd mogen worden? Net zo goed als u gewoon bent om naar de kerk te gaan. Dan zeggen we altijd, ja, het moet meer worden dan een gewoonte. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het is en blijft toch iets om te onderstrepen. Zeker ook in onze tijd. Hij was gewoon om naar de kerk te gaan. Daarin is de Heere Jezus voorbeeld als hij naar de synagoge gaat. Zoals onder Israël gebruikelijk was in die tijd, ging Jezus naar zijn gewoonte, naar de synagoge. En als hij dan komt in de synagoge van zijn vaderstad, dan staat er zo heel nadrukkelijk, hij stond op om te lezen. Dat is merkwaardig. In de synagoge ging het ongeveer zo toe, dat de gazan, in onze Statenvertaling heet hij de overste van de synagoge. Dat was de man die de dingen regelde in de synagoge, die aanwijzingen gaf, die de leiding had over de eredienst. De gazan zorgde ervoor dat een aantal mensen de grote boekrollen aan het begin van de dienst uit de ark, dat is een soort kast voor in de synagoge, haalden. Die boekrollen werden op de lessenaar gelegd. En dan wees de overste van de synagoge meestal 7 mensen aan die om de beurt uit die rol lazen. De vaste schriftlezing. Eerst een stukje uit de 5 boeken van Mozes, dat moest. En dan soms een stukje uit de profeten. Dat was naar keuze soms. En hier staat dat de Heere Jezus Christus opstond om te lezen. Nou moeten we altijd voor oppassen in de Bijbel om woorden een te zware betekenis te geven. Dat is de fout van veel dominees, dat ze overal wat achter en inlezen. Dus ik wil voorzichtig zijn. Maar het hele beeld wat ons hier getekend wordt, laat iets zien van het soevereine van de Heere Jezus. Hij wacht niet af, hij staat op. Hij staat op om te geven. En het volgende onderstreept dat nog een keer. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. De Griekse woorden betekenen zoveel als op zijn verzoek werd hem gegeven het boek van de profeet Jesaja. U voelt wel aan, de Heere Jezus neemt de leiding in de synagoge van Nazareth over. Oh, dat zal zeker in overleg met die overste van de synagoge gebeurd zijn. Daar twijfel ik niet aan. Want je leest nergens dat de mensen boos werden of geïrriteerd raakten. Maar er is iets van het soevereine van de Heere Jezus. Hij neemt de leiding. Op zijn verzoek werd hem gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij de rol opengerold had en even gezocht had. Want ja, onze hoofdstukkenindeling uit de Bijbel, die was er in die tijd nog niet. Al stonden er hier en daar wel streepjes in die boekrollen. Onze hoofdstukindeling komt uit de 16e eeuw, die is dus heel laat. En soms ook heel verkeerd. Maar dat terzijde. De Heere Jezus zocht en hij vond het gedeelte wat hij wilde lezen. Nergens krijg je de indruk dat de Heere Jezus de precies voorgeschreven schriftlezing voor die Sabbat las. Nee, hij zoekt het gedeelte wat hij daar wil lezen. Dat is een lijn, soeverein. En dan leest hij Jesaja 61. U moet het begin van Jesaja 61 straks thuis maar eens nalezen. En dat begin luidt zo, het is een klein beetje anders dan in het Oude Testament. Er is misschien ook een klein stukje uit een ander deel van de profetieën van Jesaja toegevoegd, maar dat laten we verder liggen. De geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken, loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En dan als hij het boek toegedaan had, en de dienaar wedergegeven had, de dienaar die het weer keurig netjes opbergt, waren de ogen van allen in de synagogen op hem geslagen, en hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Wat gebeurt hier? De Heere Jezus leest dat gedeelte en past dat op zichzelf toe. Heden, op dit moment, nu ik hier zit, hier in de synagoge van Nazareth, is dit oude woord, deze oude profetie, in vervulling gegaan. De geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Dat slaat natuurlijk allereerst terug op het feit dat de Heilige Geest onder de gedaante van een duif is neergedaald toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Maar het laat nog meer zien, namelijk dat de Heere Jezus Christus de van God gezalfde Messias is. De gezonde profeet en leermeester die gekomen is om het evangelie aan Israël te verkondigen in zijn volle rijkwijde en in zijn volle kracht. En dan valt op, gemeente, dat in die profetie van Jesaja die de Heere Jezus hier aanhaalt en waarvan hij zegt: dit is heden in uw oren vervuld, dat er allemaal tegenstellingen in voorkomen. Luistert u maar. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. De armen, zeker in het evangelie van Lucas, de mensen die niet in tel zijn bij de geestelijke elite van die dagen, bij de Sadduceeën en de Farizeeën, die mogen de blijde boodschap van het heil horen. Terwijl zeker de Farizeeën het heil vooral gereserveerd hadden voor zichzelf. Zij waren het die de rechtvaardigen waren. En nou ja, die scharen die de wet niet kent, die armen, goed, die mensen konden natuurlijk wel behouden werden, maar het was toch een minder soort geestelijk gesproken. Die armen krijgen de blijde boodschap te horen. Zij zijn de eerste geadresseerden. En dat wordt dan verder uitgelegd in de volgende tegenstelling. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Gebrokenen van hart, een woord wat je zo vaak in de psalmen tegenkomt. Onder andere psalm 34. Gebrokenen van hart, dat zijn mensen die treuren, die verdriet hebben. Omdat ze de rechten van God niet zien. Omdat de zonde en de ongehoorzaamheid het in het land het voor het zeggen zien hebben. En dan staat er: de gebrokenen van hart zullen genezen worden. Wat betekent dat? Dat hun tranen gedroogd zullen worden. En dat zij zullen zien dat er redding en hulp en kracht is bij God. De boodschap van genade. Voelt u? Mogen de gebrokenen van hart horen. Om de gevangenen te prediken, loslating. Gevangenen. Ja, daarbij kun je denken aan mensen die geknecht worden. Slaven die geknecht worden. Ballingen die in de ballingschap zaten, zo komt het ook in de schrift voor. Maar ook mensen die geestelijk zich gevangen weten. Ik lag gekneld in banden van de dood. daar heb je zo'n gevangene. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En die gevangenis zal opengaan. De koperen deuren zullen gebroken worden, zegt de psalmdichter. En de ijzeren grendelen zullen aan stukken geslagen worden. Om de verslagene heen te zenden in vrijheid. De geknechten. De slaven. Heen te zenden in vrijheid. En om te prediken het jaar van de loslating. Het jaar van de jubel. Het jubeljaar. Het jaar waarin alle slaven en geknechten naar de wet van God vrijgelaten moesten worden. De grote heilstijd. De tijd waarin het evangelie verkondigd wordt. De tijd waarin vrijlating van de gebondenen wordt afgekondigd. De tijd waarin troost voor de treurenden wordt afgekondigd, is aangebroken. Heden in uw oren vervuld. De tijd van de Messias, de tijd van Gods eigen Zoon is gekomen. En dan moet ik op één ding nog wijzen, gemeente, en dat is dat de Heer Jezus, als hij hier Jesaja 61 aanhaalt en zegt, deze woorden zijn heden in uw oren vervuld, dat hij één klein stukje uit de profetie weglaat. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Onder de bijzondere leiding van de Heilige Geest. Zoals je dat ook wel vindt bij de apostelen in de brieven. Dat ze soms niet helemaal letterlijk citeren, maar stukjes weglaten uit de teksten van het Oude Testament die ze aanhalen. Dat is altijd met een bedoeling. Ook al zijn er nogal wat commentaren en bijbelverklaringen die bij deze tekst zeggen dat je er niet te veel waarde aan mag hechten. Daar geloof ik niks van. De Heere Jezus Christus heeft het bewust weggelaten. Wat? Om uit te roepen, staat er bij Jesaja, het jaar van het welbehagen en de dag van de wrake van onze God. De dag van de toorn van God. De dag van de vergelding van God mag je ook lezen, want dat betekent het Hebreeuwse woord, zeker ook in Jesaja 61. Wat staat er dus bij Jesaja? Er komt een dag van vrede, vreugde en heil. De dag waarop het grote jubeljaar van de vrijheid aan zal breken. Maar die dag is ook de dag van Gods rechtvaardige vergelding. Tegen zijn vijanden. Tegen de ongelovigen. Tegen degenen die tegen hem opgestaan zijn en niet willen buigen voor het woord van zijn genade. Dat laat de Heere Jezus weg. Waarom laat hij dat weg? Ik denk dat er maar één verklaring is. En je vindt die al bij Calvijn en bij anderen uit de oude tijden. Dat de Heere Jezus Christus hier in Nazareth alleen genade wil verkondigen. Niet omdat er geen vergelding is voor de goddelozen, maar hij wil hier allereerst het aanbod van zijn genade in alle rijkwijde en ruimte aan de mensen laten horen. Er is genade. De grote heilstijd is gekomen. Heden is het woord in uw oren vervuld. Wat zal de reactie zijn? Wat zal de reactie zijn als de Heere nu in zijn vaderstad komt, de stad waar hij opgegroeid is, en hij voor het eerst zo duidelijk het evangelie van de genade verkondigt en laat zien dat op zijn lippen genade, louter genade, enkel genade is uitgestort? Wel, de reactie lijkt heel positief. Ze gaven hem alle getuigenis. Ze zeiden allemaal, zou je in gewone taal kunnen zeggen. Wat een reden. Ze verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? De man die hier in Nazareth woont? De man in wiens werkplaats de Heere Jezus Christus waarschijnlijk gewerkt heeft? Is hij niet de zoon van Jozef? die hier in de buurt zoveel huizen gebouwd heeft en waarschijnlijk ook betrokken is bij de bouw van die nieuwe stad aan de oevers van het meer van Genesaret, aan de stad Sepphoris. En dan staat er in onze Statenbijbel: zij verwonderden zich over de aangename woorden. Dat u eerst uzelf geneest. En als we dat nou toepassen op de situatie waarin de Heere Jezus hier in Kaper in Nazareth in de synagoge spreekt, dan zit het zo. De mensen verwachten heel veel van de Heere Jezus. Ze waren onder de indruk van zijn woorden, maar nu moest er nog meer komen. Want ze hadden gehoord, de Heere Jezus was niet alleen rondgetrokken in Galilea, in Capernaum en in andere plaatsen daar in de buurt om het woord te brengen in de synagoge, dat ook, maar dan waren er wonderen op gevolgd. En dat wilden zij nu ook. En ze vonden dat ze daar een zeker recht op hadden. Waren zij niet de vaderstad van de Heere Jezus Christus? Had hij niet onder hen gewoond? Was hij niet de zoon van Jozef? Medicijnmeester, genees uzelf. Er is nog iets wat gebeuren moet. Er is nog een kwaal die genezen moet worden. Doe hier ook de grootste wonderen. En doe ze met kracht. Want u komt uit deze stad, daar hebben we recht op. Gemeente, als we zoeken om de betekenis van dit gedeelte te doorgronden, dan zijn er een paar dingen die hier meteen onze aandacht vragen. De mensen van Nazareth hadden blijkbaar niet genoeg aan de genadige woorden van de Heere Jezus Christus. Ze vroegen om meer. Ze vroegen om meer. Wat een les zit daarin, zeg. Kom je vandaag ook tegen. Ook in de kerk helaas. Mensen die niet genoeg hebben aan de woorden. Maar die vragen om meer. Nee, en dan heb ik het niet aan allerlei uitzonderlijke dingen die je soms in uitlopers van de charismatische beweging vindt. Van genezing, diensten en zo. Daar heb ik het vanmorgen maar niet over. Maar hoeveel keren kom je het in de gemeente niet tegen, dominee, wij willen meer. Wij willen wat anders. We krijgen niet genoeg. Nou, dat kan terecht zijn hoor. En een dienaar van het woord heeft zich altijd, wanneer hij vragen krijgt over de prediking van het woord, zichzelf te onderzoeken voor het aangezicht van God, of hij zich van zijn hoge opdracht op de juiste manier heeft gekweten. Maar er staat in de Bijbel ook zoiets: de mensen kunnen kittelachtig van gehoor worden. Wij willen wat anders, wij willen wat meer. Als het woord zuiver gebracht wordt, ook door een dienaar met misschien niet zoveel gaven, want dat is natuurlijk vandaag de dag ook een geweldig modewoord, hè? Is het dan niet genoeg? Wat zoeken we meer? En vooral, en nu komen we dicht bij het hart van de tekst, wat zoeken we meer dan genade? Dat is de boodschap van de Heere Jezus hier. Wat zoekt u meer dan het woord van genade? De Heere Jezus, iemand heeft het zo geschreven, de Heere Jezus nodigt eigenlijk de inwoners van zijn vaderstad uit. Nu het jubeljaar is aangebroken. Nu deze woorden in uw oren vervuld zijn. Nu ik gekomen ben om aan armen het evangelie te verkondigen. Om de gevangenen de vrijheid uit te roepen. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. Ik zal u vrijheid geven. Ik zal de banden van de dood verbreken. Ik zal de treurige vertroosten. Ik zal mijn woord waarmaken in uw leven. Maar ze willen meer. Ze willen het dieper. Ze willen het hoger. ze willen het vooral indrukwekkender. En als ze in de emo-cultuur van vandaag geleefd zouden hebben, zouden zeggen, en vooral gevoeliger, warmer, wolliger. Kijk, gemeente, en dan legt de Heere Jezus Christus aan die vergaderde scharen in de synagoge van Nazareth uit dat hij weet wat in hun hart is. Dat staat zo duidelijk in het begin van het evangelie naar Johannes, hè? De adelaar onder de evangelisten. Met zijn hoge vlucht. Hij zegt, en Jezus vertrouwde zichzelf aan hun niet toe, omdat hij wist wat in hun hart was. De Heere Jezus geeft er blijk van, ook wanneer hij hier op aarde is, dat hij de harten kent. Dat er in hem, de Messias der Schriften, iets is van wat aan God wordt toegeschreven in Psalm 139. Gij doorgrondt en kent ons. En daarin ligt iets op dat de Heere Jezus meer is dan een gewoon mens en meer is dan de zoon van Jozef, dat hij de zoon van God is. Hij weet wat in hun hart is. Gij zult zeggen, medicijnmeester, genees u zelf. Doe eerst nog iets wat we van u verwachten. Begin niet alleen over uw genade, maar doe een wonder. Dat zit erachter. En dan komen scherpe woorden. Scherpe woorden waarin de Heere Jezus laat zien dat hij zijn genade wil bewijzen. En dat hij ook wel gekomen is om wonderen te doen, opdat zij het teken zullen zijn van de waarheid en de waarachtigheid van zijn woord. Teken zullen zijn dat de heilstijd in hem inderdaad gekomen is. Maar dat hij het niet doet op commando. En dat hij dat niet doet omdat men in Nazareth meent meer rechten te hebben dan ergens anders. En dan noemt hij twee voorbeelden uit de Oudtestamentische geschiedenis die we allemaal kennen van de zondagsschool, de jongelui, de kinderen zeker ook. Elia, de grote vuurprofeet, die gekomen was en op een gegeven moment, het staat in 1 Koningen 17, op een gegeven moment gezonden is tot de weduwe van Zarfat. Ze wordt in onze tekst genoemd de weduwe van Sarepta Sidonis. Zarfat lag in de buurt van Sidonië, van Sidon, in het noorden, buiten de grenzen van Israël in elk geval. De Heere Jezus zegt, er waren veel weduwen in Israël. Maar die genade, die door het optreden van Elia werd geschonken, die werd eigenlijk alleen maar gezonden naar de weduwe van Zarfat. En als je kijkt naar Elia's opvolger Elisa, in die tijd waren er heel veel melaatsen in Israël. Maar de enige melaatse van wie we in de Bijbel lezen dat hij door Elisa gereinigd was, werd, dat was Naaman de Syriër, een buitenlander. De legeroverste van koning Ben-Hadad, 2 Koningen 5. Wat zegt de Heere Jezus dus? Genade is ruim. Genade wordt u aangeboden. Maar het gaat wel soeverein toe. Ik beschik over mijn genade. U hebt geen rechten omdat ik onder u gewoond heb. Omdat ik de zoon van Jozef ben die in Nazareth is opgegroeid. Dat is een lesgemeente dat wij moeten leren dat wij geen rechten hebben. En dat hoort bij dat kleine woordje wat ik in het begin van de preek al gebruikt heb. Soeverein. Geen rechten. Wij kunnen God niet dwingen. Wij kunnen de Heere Jezus niet dwingen. Wij moeten de genade, genade laten zijn. En het is nodig dat we dat ook in onze gedachten over de genade een plaats geven. Je kan soms mensen hebben die zo over de genade spreken alsof ze rechten hebben. Dat kan heel modern gebeuren. Heren, wij danken dat wij voortdurend uw genade mogen kennen en je hoort nooit wat anders. Dan zou ik wel eens willen vragen, mijn beste vrienden, leef je er wel eens uit dat het onverdiende en soevereine genade is? En ben je het als je afgedwaald bent en als je op het verkeerde spoor bent wel eens kwijtgeraakt, zodat je opnieuw om genade leert bidden? Heb je ook genade voor genade nodig? Genade na genade? Telkens weer, als het pure geschenk van Gods eeuwig welbehagen in en door de Heere Jezus Christus. Je kan ook heel zwaar rechten hebben, hoor. Toen ik nog in mijn eerste gemeente stond, kwam er vaak een jonge man bij ons. En dan praten we zo even wat. En toen we elkaar een beetje hadden leren kennen, zei hij op een gegeven moment tegen ons: dominee, als de Heere nog iemand bekeert op Urk, dan bekeert hij mensen onder ons. Want wij hebben de waarheid. Foute boel, hè? Foute boel. Want heimelijk zeggen we dan dat we vanwege onze waarheid of van onze zwaarheid rechten zouden hebben. Maar om te leren, niet het offer dat ik breng, niet de zwaarheid die ik meebreng of de lichtheid die ik meebreng, maar het bloed voor mij gestort. Het is niet uit ons. De Heere Jezus leert de mensen onder wie hij is opgegroeid geen recht. En dat is nou een les die je niet alleen moet leren wanneer je de genade leert ontvangen. Moede kom ik arm en naakt, dicht de topleden in de 18e eeuw, tot de God die zalig maakt. Als een zondaar de toevlucht neemt tot de genade van God in Christus, als hij tot hem komt, vermoeid en beladen als hij is, dan is het geen recht. Niets mee te brengen. Overal doorheen zakken, zeiden de oude vrome vroeger wel. Om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Als een mens die geen rechten heeft. Als een inwoner van Nazareth die zegt: ik heb niets mee te brengen, kan me nergens op beroemen. Maar wees mij genadig, o God, want genade is toch bij u te vinden. Bevrijding uit de gevangenis. Opening van de blinde ogen. Troost van de tranen. Inderdaad. Dat is niet alleen nodig aan het begin van het geestelijk leven, maar dat moet je nou ook, wanneer je de genade van de Heere kent, telkens weer inleven. En telkens dieper inleven. Genade. Genade alleen. En ik denk aan die oude broeder. Hij is vele jaren ouderling geweest in een van de gemeenten die ik heb mogen dienen. Die op zijn ziekbed, wat zijn sterfbed werd, kwam. En daar kan hem vroeg hoe het was. En we kenden elkaar wel zo goed dat hij precies wist wat ik bedoelde. En ik bedoelde niet in de eerste plaats hoe het lichamelijk met hem was. Daar hebben we natuurlijk ook over gepraat. En dat hoort ook. En dat is goed. Hij zegt: och, dominee, de Heere heeft me van mijn 18e jaar af geleid en onderwezen. En ik heb veel van hem ontvangen. Maar het enige wat overblijft nu is dat ene kleine woordje genade voor zondaren. En op dat woordje genade leg ik mijn hoofd gerust neer. Kijk, daar heb je man die geleerd heeft: geen rechten. Geen zakken vol van onze religiositeit of van onze godsdienstigheid of van wat dan ook. Maar alleen dat ene woordje genade spellen. En is dat niet zo, u die de Heere kennen mag? Als het er echt op aankomt in ons leven, dan blijft er toch niks anders over. De Heere Jezus laat het ze horen. Genade en geen recht. En nou wachten we vol spanning af. Wat zal nu de reactie zijn? Wat zal nu de reactie zijn? Toen de Heere Jezus sprak over genade, toen verwonderde zich, zo lezen we, over zijn woorden van genade. Ze waren er dus toch echt wel van onder de indruk, maar ja, die indruk was niet erg diep gegaan, gemeente. Dat wordt nu in de afloop van de geschiedenis duidelijk. Zoals meer dingen in ons leven, in de loop van ons leven duidelijk worden. In de loop van ons leven. Achteraf, zeggen we vaak. Onder de indruk, woorden van genade. En hij is onder ons groot geworden. En nu verwachten we, ja, nu verwachten we wonderen, hele bijzondere dingen. Maar als de Heere Jezus dat zegt, als de Heere Jezus spreekt over het soevereine, als de Heere Jezus zegt, ja, maar het is niet zomaar automatisch, en ik doe maar niet zo wat jullie willen, ik ben soeverein en je hebt geen rechten, dan stoten ze zich. Ze werden allen met toorn vervuld in de synagoge als ze dit hoorden. En opstaande wierpen ze hem buiten de stad, ze hebben hem vastgenomen en weggeduwd. Zo moet je je dat voorstellen. Het was een soort synagogaal volksoproer. En er is in Nazareth een steilte, niet echt een berg, maar wel een steilte, die nog steeds aangewezen wordt. En ze wilden hem van de steilte afwerpen, waarop de stad gebouwd was. Maar hij ging door het midden van hen door, soeverein, en ging weg. Ze konden hem niets doen. Wat betekent dat? Allereerst, de reactie van Nazareth is de ongeloofsreactie. Wat verbeeldt Jezus, de zoon van Jozef, zich wel? Ja, toen hij sprak over genade, dat konden ze nog meemaken. Maar toen hij hun wensen niet beantwoordde, toen hij liet zien dat ze geen rechten hadden, geen streepje voor, toen ergerden ze zich. Gemeente, dat kunnen we op alle mogelijke manieren overbrengen op onze eigen levenssituatie en op onze eigen tijd. Wij vormen allen een beeld van het evangelie en een beeld van de Heere Jezus Christus. Ook al denkt u misschien dat u het niet doet. Ook al denkt u misschien dat u een Bijbels beeld van de Heere Jezus Christus hebt. Maar het zou zo anders kunnen zijn. En als de Heere Jezus dan niet beantwoordt aan onze verwachtingen, kunnen er twee dingen gebeuren. Of wat er in Nazareth gebeurt, dat je je erg toornig wordt en hem eigenlijk uit wil drijven. Deze is gezet, zegt de oude Simeon, al tot een val en tot een opstanding van velen in Israël, in de verbondsgemeente. Je kunt je aan de Heere Jezus stoten wanneer hij niet beantwoordt aan jou, aan mijn verwachtingen. Je kunt opstandig worden als zijn leidingen in je leven anders zijn dan je dacht. Herkenbaar? Want ongeloof is verzet tegen de Christus der Schriften. Verzet tegen het je door hem laten gezeggen en laten leiden. Eigen wijsheid en eigenwilligheid. En we zijn vandaag de dag. Wat een iwaps. De jongelui kennen het woord. Ik weet alles beter. Iwap. We weten alles beter. Maar de grootste genade is om het nou niet te weten. Voor de Heere Jezus. Calvijn schrijft ergens, de grootste genade is om leergierig te worden aan zijn voeten. En dat is nou precies de fout bij de inwoners van Nazareth. Ze werden onderwezen, ze waren onder de indruk, maar ze wilden zich niet verder laten onderwijzen. Toen het op een manier ging die hun niet zinde, toen was het afgelopen. Het lijken wel postmoderne mensen. Levend aan het begin van de 21ste eeuw. Maar later zie je het in het evangelie. Soms bij een groepje mensen, soms bij enkelingen. Dat mensen naar de Heere Jezus toekomen. Zoals Naaman de Syriër naar Elisa toekwam. Al ging dat met horten en stoten en met allerlei onbegrip en verzet. Maar hij kwam tot Elisa. Help mij. Wijs me de weg. En daar wacht de Heere Jezus nou op. Dat inwoners van Nazareth, die eigenlijk teleurgesteld zijn in hem. Dat u, dat jij, dat ik tot hem komen, Heere, ik weet het niet meer. Leid u me. Heere, ik heb een weerbarstig hart, een hart wat het altijd beter weet. Heere, bekeer u tot me. Heere, mag ik tot u komen als een vermoeide en als een beladene. Kijk, gemeente. En dan gaat de Heere Jezus niet weg. Als ongeloof zich tegen hem verzet, dan moet hij wijken. Soeverein gaat hij door de scharen van Nazareth heen. En hij gaat weg. Oh, hij komt later nog een keer terug, maar dan blijkt hetzelfde ongeloof in Nazareth. Hij wil ook mensen die zich tegen hem verzetten, toch weer met het evangelie van zijn genade bereiken. Maar laat het duidelijk zijn vanmorgen, als u zich blijft verzetten omdat u het ten diepste beter weet, dan kan de Heere Jezus blijvend weggaan. En was dat erg, als hij aan deze steen stoot, gezet tot een val en tot een opstanding. Maar wat een genade, als je tot hem de toevlucht wilde nemen. En nou voor alle genade van hem afhankelijk werd. Heere, geef geloof om te geloven, hoop om te hopen, liefde om lief te hebben, kracht om krachtig te zijn, sterkte om te strijden. Heer, ik ben op u aangewezen. Dan gaat hij niet weg. Dan blijft hij. En dan zegent hij. Ja, dan mag ik het in het licht van het geheel van de schrift zo zeggen. Dan gaat de Heere mee. Vroeger noemde de oude vrome dat bijblijvende genade. Dan laat hij zijn kerk niet in de steek. En juist als ze het allerminst verwachten, laat hij het zien. Maar ik ben er toch. Ik laat u niet los. Ik zal het werk wat ik begonnen heb voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En al gaat het dan door de schaduwen en door de nevels en door de nacht heen en soms door de strijd heen. Ik ben met u. Ook ondersteun ik u. Ook sterk ik u. Met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Ik bevrijd u. Ik troost u. Ik doe het jubeljaar aanbreken. Nu door de schaduwen heen. En straks voor eeuwig. En daarom blijft het pelgrimslied van de kerk die op de Heere Jezus mag vertrouwen. Die hangt aan zijn lippen waarop genade is uitgestort. Pelgrimslied blijft, zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u gekomen bent. En wat een wonder dat u het evangelie van de vrije genade zelf hebt verkondigd en laat verkondigen. En ook al vindt uw evangelie bij sommigen, en we vrezen soms bij velen, geen gehoor, dat u toch blijft komen met uw boodschap, omdat u het heil van zondaren zoekt. Heere, blijf bij ons. Leer ons om als arme bedelaars die geen rechten hebben, het van uw soevereine, vrije, milde genade te verwachten. En dank dat we dat woord mochten horen. Ga nu met ons. Breng ons vanmiddag weer samen, als een heel ander gedeelte van uw woord onze aandacht vraagt. En laat het woord gezegend mogen worden van deze morgen en van deze middag. Opdat wij mogen buigen en u nodig krijgen als de enige naam onder de hemelen gegeven waardoor wij moeten zalig worden. De naam van de Heere Jezus Christus. We bidden het in zijn naam. Amen. Psalm 73 vers 14 is onze slotzang, gemeente. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.